Alweer de tweede aflevering van deze podcast. Wat fijn dat je er bent. Ik ben benieuwd of jij de eerste aflevering al hebt beluisterd. En zo niet, ga dat dan even doen. Ga vooral even terug en luister die aflevering eerst. Want dan heb je een idee van wat ik allemaal ga delen met je in alle afleveringen die komen gaan. Hoewel deze podcast uiteindelijk niet over mij gaat, is het vandaag toch tijd voor mijn verhaal. Ik vind het namelijk belangrijk dat jij weet naar wie je luistert. Dan kan jij zelf namelijk bepalen of het waard is voor jou om verder te luisteren. En ook dat je überhaupt een idee krijgt waarom je naar mij zou luisteren. En gewoon omdat je het misschien wel leuk vindt om te weten welk leven zich heeft afgespeeld achter die Insta-feed die je misschien wel kent. Welk leven er achter dat gezicht zit van mij. En dat maakt dat het feit dat ik deze aflevering maak, over mijn verhaal maakt, dat deze aflevering waarschijnlijk wat langer zal zijn dan de meeste andere. Dan weet je dat vast. En ik zal meteen even eerlijk zijn. Ik weet nog niet, ik heb hem nog niet, dit is geen intro of zo, dus ik weet nog niet precies waar het naartoe gaat. Maar ik vind het best spannend om zo mijn verhaal open en bloot te delen. Maar ik ga kwetsbaar zijn, ik ga eerlijk zijn. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, mijn verhaal. Waar begin je dan, hè? Je wil je graag even meenemen naar een specifiek moment. Stel je voor. Je wordt zwetend wakker. Je opent je ogen, maar het is nog steeds pikken donker. Je realiseert je dat je pas 2 uur hebt geslapen. Waar ben je? Oh ja. Je herinnert je. Ik lig in een best wel minimalistische slaapkamer. Waar ben ik dan? Op een Thais eiland. Oh ja. Maar waarom ben ik hier ook alweer? En je begint bij zinnen te komen, je begint weer wakker te worden en realiseert je, oh ja, ik ben op dit Thaise eiland omdat ik 6 weken lang de vrijheid heb genomen om mezelf weer te vinden na een burn-out. Dus je wordt wakker en je herinnert je opeens weer wat je net aan het dromen was. Je droomde over olifanten. Over van die schattige oranje bloemetjes, marigolds. Je hoorde belletjes in je droom. En je zeert je, oh, dat ging over Bali. Die dingen zijn allemaal symbool voor Bali. Daar moet ik heen. Daar moet ik heen. En hoe weet je dat zo zeker? Nou, dat weet je zo zeker. Omdat je de afgelopen 3 dagen alleen op dat Thaise eiland bent geweest waar je maanden naar uit had gekeken. Zo'n behoefte aan had. Maar binnen die 3 dagen al gillend gek was geworden van de demonen in je hoofd of hoe je dat ook wilde noemen. En je voelde aan alles, dit is niet waar ik moet zijn. Maar na het wakker worden uit die droom realiseer je, aha, ik moet naar Bali. Nou, zoals je misschien wel doorhebt, dit was het begin van een reis van mij. Een reis wat veel mensen een spirituele ontwaking zouden noemen. En als ik heel eerlijk ben, was het de zoveelste voor mij. En ik kan er nu heel veel over gaan vertellen, maar ik wil je toch heel even meenemen naar het begin. Naar het echte begin. Namelijk waar ik vandaan kom. Ja, hoe we überhaupt op het Thaise eiland terecht zijn gekomen. Nou ja, waar kom ik vandaan? Ik ben geboren in Leiderdorp, maar absoluut gedogen en opgevoed in Noord-Brabant. In een dorpje in de buurt bij Eindhoven. Dat hoor je helemaal niet, dat klopt. Ik ben opgevoed door taalliefhebbers. Met name 1, mijn vader. Dus zodra ik zei, ik heb mijn tas niet bij, kreeg ik een figuurlijke klap op de oren. Dus nee, mijn Brabants accent is er nooit geweest. Ik ben daar naar de middelbare school gegaan in Eindhoven. En ja, daar was mijn liefde voor taal er wel degelijk. Dat vertelde ik ook in de vorige podcast. Dat is er eigenlijk altijd al geweest. En dat uitte zich bij mij destijds met name in mijn werkstukken en spreekbeurten bij Nederlands. Nu moet ik zeggen, ik was niet zozeer een ijverige student voor de inhoud van vakken op school, maar meer omdat ik het graag goed wilde doen. Nou, en dat ging ook uiteindelijk allemaal hartstikke goed. Waardoor ik gestimuleerd werd door mijn ouders om aan de universiteit te gaan studeren, waar ik zelf niet per se enorm naar uitkeek, want ik zag het gewoon niet voor me hoe ik als als 17-jarige, want ik was 17 toen ik klaar was met de middelbare school, hoe ik dan in een studentenstad moest gaan wonen en heel hard moest ploeteren, moest gaan studeren. Ja, ik had er helemaal geen zin in. Mensen waren daar een beetje verbaasd over, want ik kon goed leren en alles ging op rolletjes. Maar nee, bij mij zat er al een enorme drang naar vrijheid in. Want betekende vrijheid voor mij destijds, en nu eigenlijk nog steeds wel, dat betekende de wereld ontdekken. Dus mondig en eigenwijs als ik was, sloot ik een deal met mijn ouders. En dat was dat ik, oké, ik ga wel wat leren, maar dat ga ik in Italië doen. En dat ga ik Italiaans leren en fotografie studeren. En dat mocht. Ik mocht daar een half jaar naartoe. Dus op mijn 17e pakte ik mijn koffer en heb ik daar de tijd van mijn leven gehad voor een paar maanden in Florence, waar nog altijd mijn hart een beetje ligt. En mijn liefde voor Italië is daardoor niet per se ontstaan, maar wel gigantisch groot geworden en ook nooit meer opgehouden eigenlijk. En ja, toen ik eenmaal in het buitenland was en proefde van de vrijheid, van het zelfstandige leven en de lekkere cocktails, moest ik ook wel zeggen. Toen besloot ik, ja, dan ga ik hierna niet terug naar mijn ouderlijk huis natuurlijk. Toen wilde ik heel graag naar Australië, want ik hoorde dat, ja, dat pas echt het goede leven was. Dus met een nodige overtuigingskracht die ik wel kan hebben, ook toen al, heb ik het voor elkaar gekregen om daarna nog, ik denk ook een 4, 5, 6 maanden naar Australië en Nieuw-Zeeland te gaan. En daar heb ik heel veel rondgereisd en het typische 18-jarig Australië-verhaal gedaan. Met bussen gereisd, heel veel vieze wijn gedronken, prachtige eilanden bezocht. Heel veel uit vliegtuigen gesprongen, geraft, gebungee-jumped. En de reden waarom ik hier redelijk uitgebreid bij stilsta is omdat ik op jonge leeftijd heeft mij dit al zo gevormd. Want mijn vriendinnen gingen destijds niet een jaar weg. Die gingen allemaal meteen studeren. En ik begreep dat eerlijk gezegd niet zo goed. Ik begreep niet waarom mensen niet de wereld wilde ontdekken. Ik begreep niet waarom mensen zich vrijwillig opsloten in gebouwen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Zo keek ik daar destijds echt naar. Ik wilde gewoon culturen snuiven. Ik wilde rare maaltijden proeven. Ik wilde mensen ontmoeten. Ik wilde natuur ervaren die in Nederland niet te zien was. En ik heb dat jaar, daar heb ik echt wel alles uitgehaald. Onderdeel van die deal met mijn ouders was destijds dat ik wel voordat ik zou vertrekken naar Italië me zou inschrijven bij een studie bij een universiteit. En dat had ik gedaan, dat was taal- en cultuurstudies in Utrecht. Nou, over die bachelor heb ik niet heel veel goeds te melden. Dus daar ga ik het gewoon even bij laten. Waar ik wel heel veel over te zeggen heb, maar waar ik niet te veel woorden aan ga vuil maken, was dat ik verhuisde naar Utrecht en dat ik daar lid werd van een studentenvereniging. Waar ik fantastische jaren heb gehad, en geweldige vrienden en vriendschappen aan over heb gehouden, nu toch af en toe met een fronsende wenkbrauw op terugkijk. Maar ik ga binnenkort trouwen en heel veel vriendinnen die ik tijdens mijn studententijd in Utrecht heb ontmoet, die zijn allemaal aanwezig bij mijn huwelijk. En dan denk ik, dan ben ik toch wel heel dankbaar voor die periode. En die periode heb ik ook gebruikt om heel veel stages bij bedrijven te lopen. Binnen mijn studie was het niet de bedoeling zelfs om stages te lopen, want je moest gewoon zo snel mogelijk door die bachelor en later ook master heen. Maar ik wilde graag stages lopen, want opnieuw kwam ik in een in een soort gedachtepatroon terecht. En die ging als volgt. Waarom zou ik, zodra ik klaar ben met studeren, me de hele dag laten opsluiten in een gebouw om elke maand een bedrag bijgeschreven te krijgen op mijn rekening? Waarom zou ik een ander, oftewel een baas, laten bepalen hoe mijn dag en week, misschien wel maanden of jaren eruit zien? Waarom moet ik toestemming vragen om op vakantie te gaan? En zo gingen mijn gedachten destijds. Dus ik wilde alvast proeven aan het werkende leven. Dat deed ik onder andere door stages te doen. Ik heb bij ING op de Global Communications afdeling stage gelopen. Bij ICAO, weet je wel, van die shampoos van John Frieda. Heb ik op de marketingafdeling stage gelopen. En hier en daar nog wat bedrijven. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar dat is wel echt super waardevolle ervaring geweest. Want waar ik toen al achter kwam was dat lege woorden mij best wel triggerden. Want al die stages hadden wel in one way or another te maken met woorden, met communicatie, met branding, met marketing. En ik kwam daarachter dat het wel ergens over moet gaan. Dat ik anders helemaal emotioneel, spiritueel, mentaal leeg loop. Dat ik het gewoon niet kan anders. Dus dat waren fantastisch mooie ervaringen die ik heb opgedaan. En ook ben ik een tijdje in Brazilië gaan wonen, daar les gaan geven, Engelse les gaan geven. Ja, dat heb ik allemaal gedaan onder de noemer zoveel mogelijk ervaring opdoen voordat ik het werkende leven induik. En daar heb ik echt, eigenlijk tot het eind van mijn corporate carrière aardig wat weerstand tegen gehad, dat werkende leven. Zo startte ik na mijn master bij een bekend bloemenbedrijf. In de PR en marketing afdeling. En ben ik vervolgens aan de slag gegaan als management consultant bij een boutique consultancy kantoor. En allemaal deze thema's, de rode draad, heb ik heel lang niet kunnen vinden toen ik er middenin zat. Maar achteraf gezien is daar wel degelijk een rode draad. En dat gaat allemaal over persoonlijke ontwikkeling in combinatie met een liefde voor communicatie, een liefde voor woorden. En de drang naar het kloppend in integriteit en waarachtig overbrengen van die ene boodschap. En zo'nzelfde traject ben ik de afgelopen jaren als ondernemer ook weer doorgegaan. Maar daar komen we op een later moment nog wel eens een keer op terug. Ja, dus dat is eigenlijk mijn werkervaring in de corporate start-up wereld. En mijn schoolervaring in de notendop. Want na mijn baan als management consultant, waar ik volledig onderuit ging in een burn-out, dat ik heel veel werkte en vooral heel veel gaf en weinig kon of durfde of gewoon ontving, ben ik voluit in een burn-out gegleden. En dat is ook meteen het bruggetje naar die droom over Bali op dat Thaise eiland. Want toen ik mijn laatste dag bij dat consultancykantoor had gehad, dat was op een vrijdag, dat weet ik nog goed, op zaterdag vloog ik naar Thailand. En ik had er zo naar uitgekeken om 6 weken lang eindelijk mezelf weer te vinden. Eindelijk de grond onder mijn voeten weer te voelen. En het benauwde me dus nogal dat ik me daar helemaal niet op mijn plek voelde. En best wel paniekerig werd. En nu heb ik echt helemaal geen paniekerige aanleg en persoonlijkheid. Maar die droom maakte mij duidelijk dat ik niet in Thailand, maar in Bali moest zijn. Dus ik stond op die nacht nadat ik wakker was geworden. Boekte een ticket naar Bali. En 2 dagen later zette ik daar voet aan land. Of voet aan eiland. En er kwam een... Ik weet nog wel dat de warme lucht zo in mijn gezicht sloeg als het ware. En dat voelde als de beste omhelzing die ik in jaren had gehad. En er schoot 1 onmiskenbaar sterk gevoel door me heen. En dat was, ik ben thuis. En ik krijg ook kippenvel als ik dit zeg. En dat gevoel, juist die weken. Ik had inmiddels denk ik nog 5 weken is zo belangrijk geweest en heeft zo'n stempel op het verdere vervolg van mijn leven gedrukt. Want daar in Bali vond ik inderdaad mezelf weer. En wat betekent dat dan precies? Ik was in mijn studerende en werkende leven mezelf kwijtgeraakt. Of misschien heb ik eigenlijk nooit echt geweten wie ik was. En een studentenvereniging helpt daar natuurlijk niet echt bij mee. Ik was zo'n typische overachiever. Een pleaser die het allemaal heel goed wil doen. Die altijd is geprezen om achievements. En ik had dus dat wat hoog te houden. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf in jarenlang weinig heb afgevraagd. Maar wat wil ik nou eigenlijk? En soms zijn mensen die me goed kennen hier best wel verbaasd over. Want zij zeggen, ja maar Anne, je hebt altijd toch een eigen willetje gehad. Je bent altijd toch wel eigenwijs geweest. En dat is ook zo. Dus ik heb mezelf ook best wel lang verbaasd over hoe ik dan toch in die burn-out gegleden ben. En een van de dingen die daaraan bij heeft gedragen zal ik ook nog in een latere podcast vast een keer bespreken. Maar toch, deze insecure overachiever die ik destijds was, die heel erg probeerde in het beeld van ja, succesvolle young professional te passen, ging onderuit omdat haar creativiteit en hang naar vrijheid en autonomie en integriteit en allerlei verschillende gifts en skills niet werden toegepast, geen ruimte kregen in dat leven. Ja, en Bali maakte dat voor mij goed. En ik weet dat dit klinkt als een enorm cliché verhaal, hè? Je gaat naar Bali en je vindt jezelf. En ik vertel het ook expres een beetje zo. Omdat het ook gewoon waar is. Want op Bali ontmoette ik heel veel mensen die me op zoveel ideeën hebben gebracht. Die me hebben laten ervaren wat het is om te voelen wie je bent. Om een diep weten te ontwikkelen wie je bent. Oh, die hebben me laten ervaren ja, welke gifts ik heel lang heb verstopt. Welke connectie ik heb met, hoe zullen we het noemen? Ja, dat ik een connectie heb, een hele sterke connectie heb met, ik noem het maar even het onzichtbare. En mijn vuur ging weer aan. En dat vlammetje is nooit helemaal gedoofd, maar daar werd het vuur echt een gigantisch groot vreugdevuur. Het werd echt enorm opgeleid en dat vuur is nooit meer uitgegaan. Na die extatische weken in Bali landde ik terug in Nederland. En nog steeds bleven de meest interessante mensen op mijn pad komen. En Zo bevond ik me binnen no time in een heel goede coachopleiding zonder het idee om coach te worden. Ik wist gewoon, toen ik iemand ontmoette die opleiding had gedaan, wist ik, dat moet ik ook doen. Het was een aaneenschakeling van enorm veel intuïtieve ingevingen en geen vleugje onzekerheid of twijfels. Een aanschakeling van intuïtieve ingevingen waar ik allemaal naar handelde, allemaal naar luisterde. En zo bevond ik mezelf in een hele heftige coachingtraining van een half jaar lang, anderhalve week nadat ik landde uit Bali. En dat was de start van mijn ondernemerscarrière, zonder dat dat per se mijn intentie is geweest. Want nee, ik ben niet dit ondernemerschap aangegaan met een uitgedacht strategisch plan. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Ik ben daar ingerold. Dat is als het ware gebeurd. En ik weet nog wel dat ik net uit weer een driedaags weekend van die opleiding kwam. En dat een vriendin tegen me zei, ik heb twee klanten naar je toe gestuurd. En dat ik dacht, wow, it's happening. Ik ga dit gewoon doen. Dus binnen no time had ik mensen voor mijn neus die mijn hulp bij allerlei processen in hun leven goed konden gebruiken. En zo rolde ik eigenlijk het vak als life coach in. Inmiddels zou ik mezelf absoluut geen life coach meer noemen. Maar dat was wel een hele leerzame ervaring. De tijd dat ik dat heb gedaan in het sterk worden als coach. Ja, het heeft me enorm veel vertrouwen gegeven in. En vertrouwen gegeven, maar ook het bewustzijn gegeven van de kracht van goede vragen stellen. En als je geen goede vragen kunt stellen, dat groeien heel moeilijk is. Zowel voor de ander als voor jezelf. En dat is denk ik mijn grootste les van die coachingopleiding. Dat is dat wat de kracht van goede vragen is. En van stilte. Zo, ik ben echt best al lang al aan het praten, zie ik. Ik had nog best wel wat vragen voor mezelf opgeschreven om te beantwoorden. En ik zal daar wat sneller doorheen gaan. Maar nu heb je in ieder geval vast een idee van mijn verhaal, van waar ik vandaan kom. En ook hoe mijn schoolcarrière, werkende leven en ondernemerschap, welke rol en welke plek die in mijn leven hebben gehad. Wat leeft er nu voor mij? Ja, wat leeft er nu voor mij? En dat is deze kant die ik opgeslagen ben met mijn bedrijf, waarin ik me richt op ondernemers met een enorme ambitie, met een enorme drive, die ijzersterk zijn in wat ze doen. En hen helpen om de essentie van hun waarde te vertalen naar een klantbelofte en kopie waar de allerleukste klanten echt niet meer omheen kunnen. Dat leeft enorm voor mij. Ik word daar zo intens gelukkig van. En wat leeft er nog meer voor mij op persoonlijk vlak? En dat is op het moment dat ik deze aflevering opneem, dat ik bijna ga trouwen. En ik kan wel heel eerlijk zeggen dat dat zo erg voor me leeft, dat dat bijna een fulltime job is geweest de afgelopen weken of maanden. Vanwege het internationale karakter van ons huwelijk. En daar ga ik het voor vandaag even bij laten. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik ben benieuwd of jij je in bepaalde delen van dit verhaal herkent. Of misschien wel helemaal niet. Ik zou graag van je willen horen. Ja, wat jij in deze podcast hebt gehoord. Of je hierin herkent. Of je gewoon even een reactie wil achterlaten. En als je dat wilt doen, dan mag je me altijd even een DM sturen. @AnneBindels op Instagram. Daar mag je sowieso een reactie of je mening of feedback of vragen achterlaten. Dat vind ik alleen maar leuk. En dan wil ik je ook natuurlijk uitnodigen om je meteen even te abonneren op mijn kanaal. Dan krijg je altijd een seintje als de volgende aflevering online staat. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer.